vragen om Gods woord te openen op Romeinen hoofdstuk 2. Romeinen hoofdstuk 2. Zondags gaan we vers voor vers door de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen. We pakken het vandaag verder op in hoofdstuk 2. Ik wil met jullie lezen vanaf vers 12. Dan lezen we door tot vers 24. Maar onze aandacht zal vandaag zijn op het tweede gedeelte van vers 12, vers 13 en daarna vanaf vers 17 tot en met 24. Omdat we vorige week versen 14, 15 en 16 hebben behandeld met het eerste gedeelte van vers 12. Laten we lezen, vervolgens bidden en dan het woord van de Heer samen verklaren. Paulus schrijft onder leiding van Gods geest, vanaf vers 12. Want zij die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan. En zij die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden. Niet de hoorders van de wet zijn immers rechtvaardig voor God, maar de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden. Want wanneer heidenen, die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet zegt, zijn zij, hoewel zij de wet niet hebben, zichzelf tot wet. Zij tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart. Daar getuigt ook hun geweten van. En hun gedachten onderling beschuldigen of ook verontschuldigen elkaar. Zo zal het gaan op de dag wanneer God de verborgen dingen van de mensen zal oordelen door Jezus Christus overeenkomstig mijn evangelie. Zie, u wordt Jood genoemd. U steunt op de wet en roemt in God. En kent zijn wil en onderscheidt wat wezenlijk is, omdat u uit de wet bent onderwezen. En u bent van uzelf overtuigd dat u een gids voor de blinden bent, een licht voor hen die in duisternis zijn, een opvoeder van onverstandigen, een leermeester van jonge kinderen, omdat u in de wet de belichaming van de kennis en van de waarheid hebt. U dan, die een ander onderwijst, onderwijst u uzelf niet? U die predikt dat men niet stelen mag, stilt u zelf. U die zegt dat men geen overspel mag plegen, pleegt u zelf overspel. U die de afgoden verfoeit, pleegt u zelf tempelroof. U die in de wet roemt, onteert u God door de overtreding van de wet. Want de naam van God wordt, zoals geschreven is, door uw toedoen gelasterd onder de heidenen. Tot zover. Laten we bidden. Vader in de hemel, Heer, we danken u, Heer. We danken u voor uw woord en we danken u dat we de aanbidding op deze wijze zo voort kunnen zetten. Vader, ik bid dat we oren zullen hebben om te horen. Dat wanneer we het woord open hebben, wanneer we de schrift open hebben, dat we ogen hebben om te zien. Dat we boven alles, Heren, hebben een hart om te ontvangen, om te begrijpen. Vader, heilig ons door uw woord. Heilig ons door de waarheid, want uw woord is de waarheid. Laat niemand van ons hier onveranderd weggaan. Laat ons met een hernieuwd denken weggaan, Heer. En in ontzag van hoe groot en hoe goed u bent. En de roeping waarmee wij geroepen zijn, Heer. Laat ons niet alleen hoorders, maar laat ons ook daders zijn van uw woord. Opdat u alle eer en glorie toekomt in alles wat we doen. In Jezus' naam bidden we. Amen. En vorige week hebben we stilgestaan bij Romeinen 2 vers 12 tot en met 16. En we hebben ons gericht op hen die zonder de wet gezondigd hebben en ook zonder de wet verloren zullen gaan. Nou, de vraag die we hebben beantwoord was, hoe werkt dit oordeel van God nou precies? Dat is de vraag die rijst na vers 11. Waar staat dat er bij God geen aanzien des persoons is? Dus de vraag is dan, als God daadwerkelijk onpartijdig oordeelt, op basis waarvan zal hij dan oordelen? En we hebben gezien, en dit is cruciaal, God zal een ieder oordelen naar de mate van ontvangen openbaring. We hebben gezien dat de mens bewust de waarheid onderdrukt en daardoor schuldig staat voor God. Niemand kan zich verontschuldigen. Niemand is te verontschuldigen. We hebben gezien dat de heiden niet zonder morele richtlijn is. ook al heeft hij de wet van Mozes niet. We hebben gezien de schepping en het geweten dat de schepping en het geweten getuigen tegen de mens, tegen de heide, tegen de persoon die zonder de wet van Mozes is, en dat dat hem al verantwoordelijk maakt. We hebben gezien dat het geweten functioneert als een innerlijke rechter die beschuldigt of verontschuldigt. En we hebben gezien, Christus zelf zal de rechter zijn, die niet alleen het zichtbare, maar ook de verborgen dingen van de mens zal oordelen. Nou, we hebben ook de valse troost getackeld die we soms zoeken voor onze ongelovige geliefden of voor onze dierbaren, en hoe de schrift ons waarschuwt tegen het creëren van uitzonderingen die er niet zijn. Gods oordeel is zuiver. Hij is rechtvaardig. Zijn oordeel is overeenkomstig de waarheid. En ook hebben we benadrukt dat deze realiteit ons als discipelen niet tot passiviteit of angst moet brengen, maar juist tot ijver en ontferming. Wij die genade hebben ontvangen, moeten het evangelie verkondigen, omdat redding alleen in Christus Jezus is. De apostel Petrus, die zegt ook op treffende wijze in Handelingen 4, vers 12. Ja, we zijn er. Oh, die heb ik niet op het scherm, sorry. Handelingen 4, vers 12. Hij zegt daar, en de zaligheid is in geen ander. Want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven waardoor zij zalig moeten worden. Dus het is voor ons geen optie. Nou, vorige week gaf ik al aan dat we vandaag het tweede gedeelte van vers 12 zouden behandelen, evenals vers 13. Dit sluit goed aan op vers 17 en wat daarna komt, omdat dat gaat over hen die onder de wet staan, dus over de Jood. Dus we weten nu wat het betekent dat zij die zonder wet gezondigd hebben, ook zonder de wet verloren zullen gaan. En onthoud, Paulus is bezig met een fundamenteel punt. Er is geen aanzien des persoons bij God. Dit heeft hij duidelijk gemaakt in vers 11. Dus God oordeelt niet op basis van afkomst, hij oordeelt niet op basis van religieuze status of uiterlijk, maar op basis van de waarheid en gerechtigheid. Nou, dit raakt direct de Jood die zichzelf zag als bevoorrecht vanwege het bezit van de wet van Mozes. Want Paulus laat zien dat deze voorrechten geen vrijbrief zijn voor rechtvaardiging. Dus in vers 12 maakt Paulus duidelijk, de wet beschermt de Jood niet tegen oordeel, maar is juist de maatstaf van zijn oordeel. We lezen het tweede gedeelte van vers 12. En zij die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden. Nou, wanneer Paulus hier spreekt over de wet, dan doelt hij op de wet van Mozes zoals geopenbaard aan Israël. De wet is niet slechts een verzameling van morele richtlijnen, maar het geheel van Gods geboden die het volk Israël van hem ontvangen heeft. Dus wanneer Paulus schrijft dat de Joden onder de wet staan, of wanneer hij schrijft en zij die onder de wet gezondigd hebben, betekent dit dat zij onder de volledige autoriteit en verplichting van deze wet leven. Dit onderscheidt hen van de heidenen die niet onder de wet leven, die niet onder dit verbond vielen. We weten, de heidenen die zondigen zonder de wet en worden geoordeeld op basis van de openbaring die zij wel hebben. De openbaring van God in de schepping, dat hebben we in hoofdstuk 1 ook behandeld. En de openbaring wat dat betreft in hun eigen geweten. Maar de Jood, die zondigt onder de wet. Wat betekent dat de verantwoordelijkheid en de schuld van de Jood groter is, omdat die meer licht heeft ontvangen. Een grotere maat van openbaring, en dat onderscheid moet helder zijn. Want de Jood, of de Joden, waren uniek in de zin dat zij direct Gods geopenbaarde wil hadden ontvangen. En dit betekende, zij hadden Gods wet in geschreven vorm. De heidenen hadden alleen de algemene openbaring. De Joden hadden de expliciete geboden van God. En zij leefden onder een specifiek verbond. Bij de berg Sinaï was de reactie van Israël op de openbaring van Gods wet als volgt. In Exodus 19, vers 5 tot en met 8 lezen we als volgt. Nu dan, Als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van mij. U dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. Mozes kwam terug en riep de oudsten van het volk en hield hun al deze woorden voor die de Heere hem geboden had. Toen antwoordde heel het volk gezamenlijk en zei: alles wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. En Mozes bracht de woorden van het volk weer over aan de Heere. Dat is trouwens iets wat heel mooi opvallend is. Hè? Let op vers 7. Mozes kwam terug en riep de oudsten van het volk en hield hun al deze woorden voor die de Heere hem geboden had. Ik ben ervan bewust. Dit zijn niet de enige studies die wij beluisteren of die jullie beluisteren. Ik weet dat er online ook nog studies wordt beluisterd. Maar luister naar mensen die de woorden van de Heere brengen. Dat is wat Mozes deed. Hij had de woorden van God ontvangen en hij bracht de woorden naar de oudsten, naar het volk. Luister naar leraren die het woord van God verkondigen. Luister naar hen. Maar dus, zij hadden Gods wet in geschreven vorm en leefden onder een specifiek verbond. Daarbij kwam ook nog dat zij waren geroepen om een heilig volk te zijn. Dus de wet was ook bedoeld om Israël te onderscheiden van de volken en hen te laten zien hoe ze in gemeenschap met God moesten leven. Maar nu komt het dilemma en het punt wat Paulus maakt. Het feit dat zij de wet hadden, betekende niet dat ze de wet ook gehoorzaamden. En dit is het punt wat hij maakt. De Joden konden zichzelf niet rechtvaardigen door te wijzen op het feit dat ze simpelweg Gods wet hadden. Want diezelfde wet zou hen niet rechtvaardigen, maar juist veroordelen omdat ze die niet volmaakt hielden. Dus ga in je gedachten weer terug. Denk even hoe we hier zijn beland. Paulus heeft laten zien hoe de heidenen in hoofdstuk 1 onder Gods toorn staan. De Jood die luistert naar het hele betoog, die hoort goddeloosheid, die hoort wetteloosheid en die denkt, net als die fariseer over de tollenaar in Lucas 18, o God, ik dank u dat ik niet ben zoals die andere mensen. De Jood die hoort Paulus en die denkt, ik zit goed. Ik heb de wet van God. Ik ben niet als die heiden. Ik onderdruk niet de waarheid en ongerechtigheid, want wij hebben de waarheid geopenbaard. En dan komt hier de apostel Paulus. Zelf een Jood. Wat de wet betreft een fariseer. Wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is onberispelijk. Iemand die in het Jodendom meer vorderingen maakte dan veel leeftijdgenoten onder zijn volk. Omdat hij zelf nog een groter ijveraar was voor de overleveringen van zijn vader. Hij maakt nu duidelijk aan de Jood, er is geen aanzien des persoons bij God. Zij die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden. En voor de Jood is dit een schok om te horen. Omdat de Joden de wet hebben, zal hun oordeel direct gebaseerd zijn op die wet. En het betekent dat zij niet, zoals de heidenen, geoordeeld worden op basis van algemene openbaring, maar op grond van wat hen expliciet geopenbaard is. De wet zal hen niet verdedigen, maar het zal hen aanklagen. En dit wat Paulus schrijft komt overeen met wat de Heere Jezus zei tijdens een van zijn confrontaties met de Joodse leiders. In Johannes 5 vers 45, dan zegt hij ook, denk niet dat ik u zal aanklagen bij de Vader. Die u aanklaagt is Mozes, op wie u uw hoop gevestigd hebt. Dus dezelfde wet waarop zij zich beriepen als hun identiteit en hun trots, zou hen veroordelen omdat niemand haar volmaakt gehoorzaamde. En Paulus gaat dus verder, om dit punt verder te maken in vers 13, let op wat er staat. Niet de hoorders van de wet zijn immers rechtvaardig voor God, maar de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden. Jullie weten hoe we altijd kijken naar context. Dat is belangrijk. Ja, want sommigen zouden deze tekst kunnen interpreteren en sommigen doen dat ook. Als een bevestiging dat iemand door het doen van de wet gerechtvaardigd kan worden. En we weten dat dit niet is wat Paulus bedoelt. Ja, we weten dat Paulus consistent is in zijn leer. Let op in Romeinen 3 vers 20, daar gaat hij naartoe. Daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde. Ja, ook in Galaten 2 vers 15 en 16 maakt hij hetzelfde punt. Wij die van nature Joden zijn en geen zondaars uit de heidenen, weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet. Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. Dus lees je de brieven van Paulus, dan zie je dat hij heel consistent is in zijn onderwijs dat niemand de wet zo kan houden dat hij daardoor gerechtvaardigd wordt. Dus we moeten echt begrijpen, de wet, het eist volmaakte gehoorzaamheid. Dat is wat het eist. Let op wat Jacobus schrijft, bijvoorbeeld in Jacobus 2, vers 10 en 11. Want wie de hele wet in acht neemt, maar op één punt struikelt, die is schuldig geworden aan alle geboden. Immers, hij die gezegd heeft, u zult geen overspel plegen, heeft ook gezegd, u zult niet doodslaan. Als u dan geen overspel bedrijft, maar wel doodslaat, bent u toch een wetsovertreder geworden. Dus we zien hier hoe de wet volmaakte gehoorzaamheid eist. Struikel je op één punt, dan ben je schuldig geworden aan alle geboden. Dan heb je de wet gebroken. Maar hierdoor moeten we niet de fout maken die velen maken. Die veroordelen de wet. Ja, die denken, nou, oké, God heeft de wet gegeven. En waarom geeft hij een wet dan die niet kan rechtvaardigen? Je hebt mensen die de wet verdoemen alsof de wet slecht is. Maar in Romeinen 7, waar we waarschijnlijk over 3 jaar pas komen, onderwijst Paulus heel duidelijk dat de wet niet het probleem is. Hij zegt, zo is dan de wet heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. De wet is dus niet het probleem. Het is nooit het probleem geweest. Maar zij die dat er wel van maken, laten het fundamentele probleem van de mens iedere keer zien. En dat is dat zij hun eigen schuld verleggen. We zien het. De wet is heilig. Het gebod is heilig. Het is rechtvaardig. Het is goed. Het probleem is de mens die van nature geneigd is tot het kwade en niet in staat is om de wet volmaakt te gehoorzamen. En niet is alleen dat. In zijn natuurlijke staat wil hij dat niet eens. Dat is het ding. Dus het is belangrijk om te zien dat Paulus in vers 13 geen model introduceert voor rechtvaardigheid. Dit vers kan niet losgelezen worden van de bredere context waar Paulus bezig is iedere mogelijke zelfrechtvaardiging onderuit te halen. Maar de vraag is dan, wat doet Paulus wel? Want dat is wat we willen weten. Als we weten wat het niet betekent, wat betekent het wel? En Paulus maakt hier een onderscheid tussen twee groepen. Hoorders van de wet. Dat zijn zij die de wet kennen, maar niet gehoorzamen. En daders van de wet. Zij die daadwerkelijk doen wat de wet eist. Lees het vers weer, vers 13. Niet de hoorders van de wet zijn immers rechtvaardig voor God, maar de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden. Dus de Joden die waren gewend om zichzelf als rechtvaardig te beschouwen, omdat zij de wet bezaten en hoorden in de synagogen. Maar Paulus keert dit om. Het hebben of horen van de wet maakt niemand rechtvaardig. Paulus benadrukt, het gaat om gehoorzaamheid, niet om kennis. En dit is geen principe wat Paulus zelf heeft geïntroduceerd. Dit kom je tegen in de schrift voordat Paulus dit ooit heeft geschreven. God heeft nooit alleen gezocht naar uiterlijke vroomheid, maar naar gehoorzaamheid. Als jullie alvast in jullie Bijbels naar 1 Samuel 15 gaan. Samuel 15. Daar zien we hetzelfde principe gebeuren. Samuel die moet de Amalekieten verslaan. en alles met de band slaan. Hij mocht niets en niemand sparen. Van man tot vrouw, van kind tot zuigeling, van rund tot schaap en van kameel tot ezel. Dit was Gods oordeel over de Amalekieten. Samuel, die staat vroeg op, die gaat naar Saul in de ochtend. En Samuel komt bij hem en Saul zegt, wees gezegend door de Heere, ik heb het woord van de Heere uitgevoerd. En Samuel die reageert, oké, maar wat is dat dan voor geluid van schapen in mijn oren en een geluid van runderen dat ik hoor? Dus Samuel zegt eigenlijk, dus Samuel komt, hij moet alles met de band slaan. Samuel komt en hij hoort een hoop kabaal van dieren daar. En Saul denkt dat hij vroom is door te zeggen dat hij de beste schapen en runderen gespaard heeft om tot de Heere God, of om aan de Heere God te offeren. En nu vanaf vers 22 en dan ook vers 23. Dus nogmaals, Saul zegt, ik heb het gehouden om te offeren aan de Heer. Maar dan zegt Samuel, in vers 22, heeft de Heer evenveel behagen in brandoffers en slachtoffers als in het gehoorzamen aan de stem van de Heer? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer. Opmerkzaam zijn beter dan het vet van rammen. Want opstandigheid is een zonde van waarzeggerij. En tegenstreven is afgoderij en beeldendienst. Omdat u het woord van de Heere verworpen hebt, heeft hij u verworpen zodat u geen koning meer zult zijn. Kijk, dit hier leert ons als discipelen een heel belangrijk principe. Handel niet naar en vanuit wat je denkt dat God zou willen. Denk niet dat je God zult behagen omdat je redeneert vanuit wat jij denkt dat God wel of niet wil. Doe wat hij zegt. Doe wat hij heeft geopenbaard. Dat is het principe. Horen zet je niet in een bevoorrechte positie. Het plaatst je onder een verantwoordelijkheid. En dat is belangrijk. En door dit principe hier te stellen, wat we ook zien in 1 Samuel, leidt Paulus de Jood die hoort naar een duidelijke conclusie. Ben jij echt een dader van de wet? Doe jij wat God heeft gezegd? Maar dan moeten we nog een stap verder gaan, want dit is belangrijk. Want hoewel Paulus dan hier zegt dat alleen de daders van de wet gerechtvaardigd zullen worden, maakt zijn uiteindelijk argument duidelijk dat er niemand is die daadwerkelijk een dader van de wet is. Net zoals er niemand is die van nature het goede doet en heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoekt, zoals we hebben behandeld in vers 7, is er niemand die van nature de wet doet. Dus Paulus stelt hier een hypothetisch principe dat in werkelijkheid niemand kan volbrengen. En dit is wat we altijd, en ik heb het volgens mij vaker gezegd, dit moet je zien in de wet. Zeker als je bijvoorbeeld vanaf gebod 5 tot en met 10 gaat. Al die dingen kun je uiterlijk kun je ze laten zien. Maar dan kom je opeens bij, je zult niet begeren. En dan? Wie ziet dat? De kenner van harten. Hij die in het hart van de mens ziet. En dan zie je dus dat dit niet alleen gaat over daden, maar dat het gaat over het hart waaruit onze daden voortvloeien. Nu is er iets waar we bij stil moeten staan. Want misschien lees je een dag Lucas en dan lees je als volgt. Over Elisabeth en Zacharias. Zij waren beiden rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Heer. Hoe verhoudt dit zich tot wat Paulus in Romeinen 2 vers 13 schrijft? Want Paulus maakt duidelijk dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt, terwijl Lucas hier lijkt te suggereren dat Zacharias en Elisabeth, of hij beschrijft ze als rechtvaardig en onberispelijk in hun wandel volgens de geboden, volgens de wet van de Heer. Hoe kan dat? Nou, wanneer Lucas schrijft dat Zacharias en Elisabeth rechtvaardig voor God waren, betekent dit niet dat zij zonderloos waren of de wet volmaakt hielden. Dat is niet wat dit betekent. De term rechtvaardig in de schrift betekent niet per definitie morele perfectie. maar een leven van oprechte toewijding aan God in geloof en gehoorzaamheid. En dit is het ding, we hebben dit volgens mij ook vaker behandeld. Kijk, iedereen die gerechtvaardigd werd voordat Christus kwam, is ook gerechtvaardigd door geloof. Door geloof in de belofte, door geloof in God. Dat is waardoor zij gerechtvaardigd werden. En dit zien we dus ook bijvoorbeeld bij Noach. Genesis 6 vers 9. Dit zijn de afstammelingen van Noach. Noach was een rechtvaardig man, oprecht, onder zijn tijdgenoten. Noach wandelde met God. Dus net als Noach waren Zacharias en Elisabeth mensen die God vreesden, zijn geboden lief hadden en leefden in geloof. Hun rechtvaardigheid was niet gebaseerd op volmaakte gehoorzaamheid aan de wet, maar op een hart dat toegewijd was aan de Heer. Oké, we springen door naar vers 17. Omdat we vorige week de overige versen hebben behandeld in het licht van de heidenen. Laten we nu vers 17 tot en met 20 lezen en dan gaan we zien wat het punt is wat Paulus maakt. Vers 17 tot en met 20. Zie, u wordt Jood genoemd. U steunt op de wet en roemt in God. En kent zijn wil en onderscheidt wat wezenlijk is, omdat u uit de wet bent onderwezen. En u bent van uzelf overtuigd dat u een gids voor de blinden bent, een licht voor hen die in duisternis zijn, een opvoeder van onverstandigen, een leermeester van jonge kinderen, omdat u in de wet de belichaming van de kennis en van de waarheid hebt. Dus tot nu toe heeft Paulus algemene principes uiteengezet over het oordeel van God. Maar nu spreekt hij de Jood rechtstreeks aan. Dus dit is een overgang van een universele klacht of aanklacht tegen de zonde naar een specifieke confrontatie met de Jood die zichzelf rechtvaardigt. Let op hoe vers 17 begint, of hoe het luidt. Zie, u wordt Jood genoemd, u steunt op de wet en roemt in God. Dit is niet zomaar een beschrijving. Paulus raakt hiermee het hart van de Joodse identiteit. De term Jood was niet alleen een etnische aanduiding. Het was een term met betekenis. En voor de Joden vandaag nog steeds. Het verwees naar iemand die behoorde tot het volk van het verbond. Een afstammeling van Abraham. Een erfgenaam van Gods beloften. Dus de Jood zag zichzelf niet als zomaar een natie onder de volken, maar als de uitverkoren natie, het volk dat God geroepen had om zijn wetten en beloften te ontvangen. En dit was dus de bron van hun roem en hun vertrouwen. En Paulus benadrukt twee pijlers van het Joods vertrouwen. Hun steun op de wet en hun roem in God. Nou, het woord steunen duidt op rusten of zich verlaten op iets. Steunen op de wet betekent dat zij hun zekerheid putten uit het feit dat zij de wet ontvangen hadden. Maar de vraag is dan, waar was deze zekerheid op gebaseerd? Het was niet gebaseerd op daadwerkelijke gehoorzaamheid. Maar volgens hun op het feit dat zij de bewaarders waren van de goddelijke geboden. En dat is één. En daarnaast zien we, roemden zij in God. En het lijkt op een positieve uitspraak van Paulus, maar in de context wordt duidelijk dat hun roem geen nederige aanbidding van God was, maar eerder een soort trots, een hoogmoed op hun unieke relatie met hem. En ze dachten dat hun verbondstatus hun veilig stelde. Ze beroemden zich op het feit dat ze het volk van God waren, in tegenstelling tot de heidenen die in duisternis leefden. Maar Paulus zal laten zien dat dit een vals vertrouwen is. En dit hier waar Paulus op wijst, dit zien we terug in de schrift. Israël is hier vaker op gewezen. Let bijvoorbeeld op Micha 3. Israël wordt daar verweten dat ze op hun religieuze status vertrouwen terwijl ze onrecht bedrijven. Micha 3 vanaf vers 9. Hoor nu dit, hoofden van het huis van Jacob en leiders van het huis van Israël, die een afschuw hebben van recht en al wat recht is verdraaien. Let op hoe sterk deze aanklacht is, hè? Hoofden van het huis van Jacob, leiders van het huis van Israël, die een afschuw hebben van recht en al wat recht is verdraaien. Die Sion bouwen met bloed en Jeruzalem met onrecht. Hun hoofden spreken en recht voor geschenken, hun priesters onderwijzen voor loon, hun profeten plegen waarzeggerij voor geld. En let nu op. En nog steunen zij op de Heere en zeggen, is de Heere niet in ons midden? Ons zal geen kwaad overkomen. Daarom zal omwille van u Sion als een akker omgeploegd worden, Jeruzalem een puinhoop worden en de berg van dit huis tot hoogten in het woud. Let op wat er staat in Jesaja 48 vers 1 en 2. Hoor dit, huis van Jacob. U die genoemd wordt met de naam Israël. En die uit de wateren van Juda bent voortgekomen. Die zweert bij de naam van de Heere en de naam van de God van Israël noemt. Maar niet in waarheid en niet in gerechtigheid. Ja, van de heilige stad noemen zij zich. En zij steunen op de God van Israël. Heere van de legermachten is zijn naam. Dit is zo ernstig. En let op wat Paulus nog meer schrijft. In vers 18 gaat hij verder. Dus zij steunen op de wet, zij roemen in God. En in vers 18. En kent zijn wil en onderscheidt wat wezenlijk is, omdat u uit de wet bent onderwezen. Dus Paulus laat zien, er is een begrip, er is echt een begrip van Gods wil. Dit was de unieke zegen en het voorrecht wat zij hadden. He, dus terwijl andere volken hun morele wetten baseerden op menselijke tradities, op speculaties, op wat zij zelf goed vonden, had Israël de directe openbaring van God. Dus dit gaf hen kennis over wat goed en wat kwaad was. En de term kent zijn wil spreekt van meer dan alleen intellectuele kennis. Het gaat om een bewuste erkenning en begrip van wat God wil. Dus zij hadden de geopenbaarde wil van God, of de waarheid van God, en zij wisten wat goed en kwaad was. Zij wisten wat heilig en onheilig was. Ze waren onderwezen door de wet, wat betekent dat zij expliciet door Gods eigen woorden waren onderwezen. En dit is iets wat vroeg gebeurde in Israël. De Torah werd ingeprent op de jongens. En we lezen verder en onderscheid wat wezenlijk is. Dit verwijst naar morele en geestelijke oordeelsvorming op basis van de wet. En dit komt overeen ook wat Spreuken ons leert. Hè? Spreuken 2, vers 6 tot en met 9 staat er. De Heere geeft immers wijsheid. Uit zijn mond komen kennis en inzicht. Hij houdt voor de oprechten wijsheid gereed. Hij is een schild voor hen die in oprechtheid hun weg gaan, opdat zij de paden van het recht in acht nemen. Hij bewaart de weg van zijn gunstelingen. Dan zul je gerechtigheid en recht begrijpen en billijkheid op elk goed spoor. Waar onderscheidingsvermogen? Dat komt door het inzicht wat de Heere God geeft. Dat komt niet door ervaring. Dat komt niet door ons eigen denken. Het komt door te leren wat God heeft gezegd en zaken te bekijken en te interpreteren zoals God dat heeft bedoeld. Daarom spreken wij hier heel vaak over, we doen niet alleen simpelweg het verklaren van het woord, opdat we het woord kennen. Nee, opdat ons wereldbeeld, ons denksysteem gevormd wordt naar een God-gecentreerd wereldbeeld en denksysteem. Dat we leren denken en de wereld leren zien zoals God dat wil, zoals Hij dat bedoeld heeft. Dat is waarom we de schrift op deze manier bestuderen. En vervolgens schrijft Paulus dat ze onderwezen zijn uit de wet. En dus dat is ook de reden waarom ze deze kennis hebben. Ze zijn onderwezen uit de wet. Dit woord onderwezen duidt op systematisch onderwijs. Dat is bijvoorbeeld ook waar we catechisatie vandaan hebben. Dat is wat er vroeger gebeurde. Door middel van onder andere vraag en antwoord. Om zo de schrift te leren. Wat ik al zei, Israël kreeg de Torah vanaf de vroege jeugd ingeprent. En de wet was verweven met het hele leven. Dus de nadruk hier is dat de Jood geen excuus had om Gods wil niet te kennen. En dit maakt de aanklacht die Paulus opbouwt des te scherper. Ze wisten wat God wilde en toch handelden ze er niet naar. En let nu op hoe Paulus doordrukt op hun zelfverzekerheid. Vers 19 en 20. En u bent van uzelf overtuigd dat u een gids bent, dat u een gids voor de blinden bent. Een licht voor hen die in duisternis zijn. Een opvoeder van onverstandigen. Een leermeester van jonge kinderen. Omdat u in de wet de belichaming van de kennis en van de waarheid hebt. De sleutel hier is van uzelf overtuigd. U bent van uzelf overtuigd. Dit laat zien dat de Jood een beeld had van de rol die hij had in de wereld. Ze zagen zichzelf als de morele en geestelijke leiders van de naties. Omdat zij de wet hadden, dachten zij dat zij degene waren die anderen konden onderwijzen en leiden naar de waarheid. En Paulus gebruikt hier metaforen voor die heel ironisch zijn. Gids voor de blinden en licht voor hen die in duisternis zijn. Zo zag de Jood zichzelf. En dat hebben ze niet bedacht, maar dat is ook waartoe God het volk had aangesteld. Maar de manier waarop Paulus dit formuleert laat zien dat deze overtuiging vooral op zelfvertrouwen gebaseerd was. Niet op de daadwerkelijke gehoorzaamheid aan Gods woord. En ze zagen zichzelf als gidsen, ze zagen zichzelf als een licht, ze zagen zichzelf als opvoeder van onverstandigen en leermeesters van jonge kinderen. En Paulus laat zien waar deze houding vandaan komt. Hij schrijft, omdat u in de wet de belichaming van de kennis en van de waarheid hebt. En hierin ligt zowel een feit als een probleem. De wet is inderdaad de openbaring van Gods waarheid en kennis. Maar de manier waarop de Joden hiermee omgingen was problematisch. Ze zagen de wet als iets wat hen automatisch superieur maakte ten opzichte van de heidenen. En daar hebben wij als gemeente, als het lichaam van Christus ook een handje van. Maar daar komen we zo op. En let nu op. Let nu op hoe de hypocrisie wordt blootgelegd. Want Paulus heeft de Joden tot nu toe beschreven als mensen die vertrouwen op de wet, die zichzelf dus zien als gidsen, en claimen moreel boven de heiden te staan. Maar nu keert hij het om. Nu gaat hij scherpe vragen stellen die direct hun eigen overtredingen aan het licht brengen. Vers 21. U dan, die een ander onderwijst. Onderwijst u uzelf niet? U die predikt dat men niet stelen mag, steelt uzelf. U die zegt dat men geen overspel mag plegen, pleegt u zelf overspel. U die de afgoden verfoeit, pleegt u zelf tempelroof. U die in de wet roemt, onteert u God door de overtreding van de wet. Let op hoe vers 21 begint. U dan die een ander onderwijst, onderwijst u uzelf niet. Paulus stelt hier een retorische vraag, maar die vraag gaat naar het hart. Jullie hebben kennis. Jullie weten het beter dan anderen. Jullie zeggen tegen anderen wat juist en onjuist is. Maar passen jullie die kennis zelf ook toe? Houden jullie je ook aan de standaard die jullie prediken? En waar kennen we deze beschuldiging of een soortgelijke beschuldiging ook van? Nou, de Heer Jezus spreekt tot de Joodse leiders. Over de Joodse leiders. Matthäus 23 vers 2 tot met 4. De schriftgeleerden en de fariseeën zijn gaan zitten op de stoel van Mozes. Daarom, al wat zij u zeggen dat u in acht moet nemen, neem dat in acht en doe het. Maar doe niet overeenkomstig hun werken. En let op, want zij zeggen het, maar doen het zelf niet. Want zij binden lasten samen die zwaar zijn en moeilijk om te dragen, en zij leggen ze op de schouders van de mensen, maar zij willen die zelf met geen vinger verroeren. Dit is hetzelfde punt. Zij zeggen het, maar ze doen het zelf niet. Ze leggen lasten op de schouders van mensen, maar zij willen die zelf met geen vinger verroeren. En let op wat Paulus doet. U die predikt dat men niet stelen mag, steelt u zelf. U die zegt dat men geen overspel mag plegen, pleegt u zelf overspel. En Paulus heeft het hier over specifieke geboden. En de beschuldiging van diefstal kan slaan op meerdere vormen van diefstal. Let op wat bijvoorbeeld de Heere God in Hosea zegt. Hosea 4, dan lezen we in vers 1 tot en met 3. Weer een aanklacht. Hoor het woord van de Heere, Israëlieten. Want de Heere heeft een rechtszaak met de inwoners van dit land, omdat er geen trouw, geen goedertierenheid en geen kennis van God in het land is. Besef dit. Hij spreekt tegen de Israëlieten. De Heere heeft een rechtszaak met de inwoners van dit land, omdat er geen trouw, geen goedertierenheid en geen kennis van God in het land is. Vloeken, liegen, moorden, stelen en overspel plegen zijn wijd verbreid. Bloedbad volgt op bloedbad. Daarom treurt het land. En ieder die erin woont, verkommert met de dieren van het veld en de vogels in de lucht. Zelfs de vissen in de zee worden weggenomen. Let op wat er staat. Het was wijd verbreid. Dit is zo'n serieuze aanklacht. De Hebreeuwse tekst gebruikt een opeenstapeling van werkwoorden zonder verbindingswoorden ertussen, wat een intensiteit en aanhoudende, zich uitbreidende zondige praktijk laat zien. Dat is waar hiervan wordt gesproken. De kern hier is dat Israël niet af en toe zondigde, maar dat hier wordt gesproken van moreel verval. Dus ze leren je, je mag geen overspel plegen. Maar ze deden het zelf. En denk niet alleen aan fysiek overspel. He, want de Jood die kon kijken en zeggen van, nee, ik pleeg geen overspel fysiek met een andere vrouw. Dat valt eronder. En we weten ook dat de Heere zegt, hè, wat de diepere laag van de wet is. Als je al met lust in je hart kijkt naar een vrouw, of als je haar begeert, dan heb je al overspel gepleegd in je hart. Maar let op waar Israël nog meer op werd gewezen. Jeremia 5 vers 7. Hoe zou ik u dit vergeven? Uw kinderen hebben mij verlaten en zweren bij wat geen goden zijn. Als ik hun overvloed geef, plegen zij overspel en in het hoerenhuis drommen zij samen. Afgoderij werd gewoon gezien als overspel. Want God had het volk voor hem en voor hem alleen. En Paulus is niet klaar. Ze verfoeien afgoden, maar plegen tempelroof. Het is lastig precies te definiëren wat Paulus bedoelt met tempelroof. Letterlijk kan het betekenen dat ze heidense tempels roofden, iets wat soms gebeurde. Maar het kan ook breder worden opgevat als een manier waarop de Joden, terwijl ze afgoderij veroordeelden, zelfs schuldig waren aan het onteren van wat heilig was. In Malachi 1 spreekt de Heere God bijvoorbeeld als volgt, in vers 7 en 8. Doordat u onrein brood op mijn altaar brengt en u zegt, waardoor maken wij u onrein? Doordat u zegt, de tafel van de Heere die is verachtelijk. En als u een blind dier ten offer brengt, dat is niet erg. En als u een kreupel of ziek dier ten offer brengt, dat is niet erg. Bied het maar eens aan uw landvoogd aan. Zou hij u goedgezind zijn of u ter wille zijn? Dit zegt de Heere van de legermachten. En let nu op. Let op de kern van de aanklacht van Paulus in dit stuk. U die in de wet roemt, onteert u God door de overtreding van de wet. Dit is het dieptepunt van ironie. In plaats van God en zijn wet te verheerlijken door gehoorzaamheid, maken ze zichzelf schuldig aan dezelfde overtredingen als de heidenen die ze verachten. Hun zonden maken hun roem leeg en hun identiteit als Gods volk tot een beschuldiging in plaats van eer. En dit argument snijdt diep, want het legt niet alleen de hypocrisie van de Joden bloot. Het confronteert de Joden met de ernst van hun positie voor God. Ze roemen in de wet, ze zien zichzelf als het volk dat Gods waarheid bezit, maar juist dit roemen keert zich tegen hen. Want als ze de wet zo hoog achten, dan moet hun overtreding ervan juist zwaarder wegen. Dit maakt hun schuld groter, niet kleiner. Want het is één ding om te zondigen uit onwetendheid. Maar het is iets totaal anders om Gods wet te kennen en vervolgens de wet stelselmatig te overtreden. En dan komt de uitspraak in vers 24 die inslaat als een bom. Want de naam van God wordt, zoals geschreven is, door uw toedoen gelasterd onder de heidenen. Paulus brengt hier het ultieme probleem naar voren. De zonden van de Joden zijn niet alleen een persoonlijke overtreding van Gods geboden, maar ze hebben een grotere consequentie. Ze brengen schade op Gods naam. Dit is het dieptepunt van hypocrisie. Nogmaals, Israël was geroepen om een volk te zijn dat Gods heerlijkheid weerspiegelde en zijn heilige naam groot maakte onder de volken. Maar in plaats daarvan gebeurde het tegenovergestelde. De heidenen bespotten en lasteren God vanwege het gedrag van zijn volk. Het probleem is niet alleen moreel falen, maar het feit dat hun leven een directe belediging is van de naam van de Heer zelf. Lasteren betekent hier dat Gods naam wordt bespot en ontheiligd door mensen die hem niet kennen. Je moet het als volgt zien. De heidenen die zien het morele verval van Israël en trekken daar hun conclusies uit. Als dit het volk van de ware God is en dit volk zich zo gedraagt, wat zegt dit dan over hun God? Hoe is hun God die dit toestaat, die dit toelaat? En dit raakt aan de kern van Israëls ongehoorzaamheid. De naam van God die heilig is en verheven boven alle naam, wordt door hun daden tot een object van spot gemaakt onder de naties. En dit komt rechtstreeks uit het Oude Testament. In Jesaja 52 vers 5 klaagt God ook. En nu, wat staat mij hier te doen, spreekt de Heer. Want mijn volk is voor niets weggevoerd. Zijn overheersers doen het weeklagen, spreekt de Heer. En voortdurend, heel de dag, wordt mijn naam gelasterd. En in Ezekiel 36, versen 20 en 21, zegt God over Israël in ballingschap. Toen zij aankwamen bij de heidenvolken waarheen zij gegaan waren, ontheiligden zij mijn heilige naam, omdat men van hen zei, deze mensen zijn het volk van de Heere en toch zijn zij uit zijn land vertrokken. Maar ik spaarde hen vanwege mijn heilige naam. Het huis van Israël had die ontheiligd onder de heidenvolken waarheen zij gegaan waren. Dit is exact wat Paulus bedoelt. Israël, dat Gods volk is en zou moeten zijn, leeft op een manier die de heidenen niet naar God toetrekt en heilig ontzag voor hem geeft, maar hen juist afstoot. In plaats van een getuigenis te zijn van Gods heiligheid, wordt hun ontrouw een reden voor de volken om God te bespotten. En wat Paulus hier schrijft, moeten we niet lichtzinnig nemen. Hij zegt niet alleen dat Israël faalt, maar dat hun falen direct leidt tot de bespotting van de almachtige God. En wanneer Gods volk hem onteert door hun daden, is dat niet een kleine overtreding, maar een directe aanval op Gods eer. En dit is waarom God in het Oude Testament telkens ingrijpt als Israël hem ontheiligt. Niet omdat hij afhankelijk is van hun gehoorzaamheid, maar omdat zijn naam heilig is en niet besmeurd mag worden door de zonde van zijn volk. En nu dan? We weten nu wat dit allemaal betekent. Maar hoe heeft dit betrekking op jou en mij hier vandaag? En hier en daar kun je het al proeven. Maar laten we het dichtbij brengen, want dit mag niet een ver van ons bedshow blijven. Dezelfde zonde waar Paulus Israël op aanspreekt, is de gemeente ingeslopen en sluipt de gemeente binnen als we niet waakzaam zijn. Wij belijden, zoals Petrus ook schrijft in 1 Petrus. We zeggen daar ja en amen op, dat we een heilig volk zijn, geroepen om zijn deugden te verkondigen. Maar dit is een oprechte vraag die we onszelf moeten stellen. Hoe vaak zijn wij zelf de oorzaak dat Gods naam gelasterd wordt? Ik maak hem persoonlijk. Ik heb tijdens de voorbereiding heb ik hier al mee moeten dealen. In mijn eigen hart. Dat is iedere week zo. Maar nu maak ik hem persoonlijk. Je noemt jezelf een christen. Je belijdt dat Christus je verlost heeft. Dat je een nieuwe schepping bent. We citeren 2 Korinthe 5. Alles is nieuw geworden. Maar leef je ook zo? Leef je daadwerkelijk zo? Wat zegt ons leven over het evangelie van onze Heer Jezus Christus? We spreken over het kruis. We zingen van het kruis. We loven God voor het bloed dat vergoten is, over de geweldige genade die ons gegeven is. Maar hoe leven we? Doen we eer aan dat offer of vertrappen we het door te leven zoals de wereld leeft? Hoe durven we te roemen in de verlossing van Christus als ons leven geen blijk geeft van dankbaarheid, van gehoorzaamheid, van een ijver om hem te eren? Het kruis roept ons tot heiligheid. Het is geen vrijbrief om te leven zoals wij willen leven. Het roept ons op tot een leven dat getuigt van de heerlijkheid van God. We hebben, voordat we, hè, toen we de dienst openden, waarmee we hebben geopend met Psalm 96. Waarom we God moeten bezingen, waarom we een nieuw lied moeten zingen. We getuigen dat onze God een God van liefde is. Dat zijn liefde onveranderlijk is. We praten daar graag over. Dat hij ons heeft lief gehad met de eeuwige liefde. We zijn hier gemeente samen. Laat me het betrekken op de gemeente. En daarna kunnen we, als je wilt, kun je toepassen op de wereld daarbuiten. Ja, maar de Heere heeft gezegd dat ze ons zullen herkennen. Dat we zullen herkennen dat we discipelen van hem zijn door onze onderlinge liefde. Dus ik betrek het op ons. We zeggen dat hij ons heeft lief gehad met de eeuwige liefde. Maar hoe zichtbaar is die liefde in onze omgang met elkaar? We zeggen dat we broeders en zusters zijn, leden van hetzelfde lichaam, verbonden door het bloed van Christus, één hoop, één doop, één geest. Maar hoe vaak laten we datzelfde lichaam lijden door onverschilligheid? Door liefdeloosheid. We zeggen dat we de Heere lief hebben boven alles, maar hoeveel liefde tonen we werkelijk voor hen die hij gekocht heeft? Hoe gemakkelijk vermijden we de broeder of zuster met wie we het moeilijk hebben? Hoe vaak praten we over liefde, maar tonen we dat niet wanneer het ons iets kost? Want Bijbelse liefde kost ons altijd iets. We getuigen dat God ons genade schenkt. Maar hoe genadig zijn we zelf? Hoe vaak eisen we dat anderen veranderen voordat we hen vergeven? Hoe vaak willen we dat mensen eerst bewijzen dat ze oprecht berouw hebben, terwijl wij zelf leven van de genade die ons geschonken werd toen wij nog vijanden waren? Hoe vaak houden we bij wat iemand ons heeft aangedaan, terwijl God onze zonde heeft uitgewist? Wij zijn zo goed om te citeren dat God onze zonde zo ver als oost en west van elkaar heeft verwijderd, dat hij er niet meer aan denkt. Maar we gedenken de zonde van elkaar wel. We onderwijzen genade, maar tonen we dat ook? Zijn we net als die dienstknecht in de gelijkenis van de Heere die zelf vergeving ontving, maar zijn medeslaaf in zijn nek greep en eiste dat alles terugbetaald moest worden? We getuigen van barmhartigheid, van geduld. We onderwijzen zelfs over die dingen, maar hoe geduldig zijn we met elkaar? Hoe vaak reageren we met frustratie, met scherpe woorden, met harde oordelen? Hoeveel ruimte geven we elkaar om te groeien? Je hebt in deze gemeente mensen die al 10, 15, 20 jaar wandelen met de Heer. En je hebt mensen die baby's zijn in Christus. Geef elkaar ruimte om te groeien. Of als iemand iets raars zegt, denk je van... Nee. Nee, dit is dwaalleer. Hoe snel schrijven we iemand af omdat hij of zij niet voldoet aan onze verwachtingen? Hoeveel barmhartigheid tonen we voor de zwakke, de worstelen, de zondaar die strijdt maar faalt? Spreken we de waarheid in liefde of gebruiken we de waarheid als een wapen om de ander neer te slaan? Is ons spreken doordrenkt van genade of eerder van zelfgerechtigheid? En ik heb het op ons betrokken en allen die getrouwd zijn kunnen dit ook toepassen in hun huwelijk. Allen die ouders zijn kunnen dit toepassen op hun ouderschap. Allen die kinderen zijn kunnen het toepassen op hoe zij hun ouders eren. We getuigen dat onze God heilig is. Dat hij ons geroepen heeft om een heilig volk te zijn. Maar hoe lichtvaardig, kijk in veel kringen, hoe lichtvaardig gaat het belijdende lichaam van Christus om met zonde? Oh, er is toch genade. Terwijl Paulus heel duidelijk is dat genade geen vrijbrief is om te blijven zondigen opdat de genade toeneemt. Hoeveel dingen laten we toe in ons leven die Christus aan het kruis brachten? We getuigen dat God een God van waarheid is, dat zijn woord het hoogste gezag heeft, dat we wandelen in het licht, maar hoe vaak verdraaien we de schrift om ons eigen gelijk te halen? En jullie zien, kijk, ik stel alleen maar vragen nu. Dat is het enige wat ik doe. En je mag die vraag zelf beantwoorden. Hoe vaak zoeken we argumenten in plaats van onderwerping? Hoe snel verdedigen we onszelf, maar hoe langzaam buigen we voor het woord, voor wat het woord werkelijk zegt? Hoe vaak passen we Gods waarheid aan naar onze ervaring in plaats van onze ervaring te toetsen aan Gods woord? Ik zeg altijd, ervaring is niet de maatstaf. Gods woord is dat. En broeders en zusters, ik kan doorgaan over het huwelijk, over opvoeding, over alles. Maar volgens mij snappen we het punt. Dit zijn geen zaken die verborgen blijven. De wereld keek naar Israël, zag hun falen en de naam van God werd gelasterd door hun toedoen. En zo kijkt ook de wereld naar ons. De wereld kijkt naar hoe wij omgaan met God en zijn woord. De wereld kijkt naar hoe wij leven. De wereld kijkt naar hoe wij als christenen met elkaar omgaan. En nee, dit betekent niet dat we onder de druk van mensen moeten buigen. Dit betekent niet dat we ons geloof moeten vormen naar de verwachting van de wereld. De wereld is blind, de wereld begrijpt niet wat geestelijk is. Maar laten we ook eerlijk zijn. Je hoeft geen theoloog te zijn om te zien wanneer iemand leeft als een huichelaar. Je hoeft geen universitaire opleiding te hebben, een bijbelschool te hebben gedaan, om te zien dat iemand leeft als een huichelaar. Je hoeft geen bijbels inzicht te hebben om te herkennen dat iemand onheilig leeft. Wanneer een man spreekt over liefde, maar met haat en bitterheid reageert, dan ziet de wereld dat. Wanneer iemand spreekt over genade, maar zelf zonder genade is, dan ziet de wereld dat. Wanneer iemand beweert te wandelen in het licht, maar zijn daden duisternis openbaren, dan ziet de wereld dat. Dit gaat om de eer van God. Daar gaat dit om. Het gaat erom dat zijn naam niet gelasterd worden door ons, gelasterd wordt door onze wandel. Wij dragen de naam van Christus, zijn naam staat op ons leven. Alles wat wij doen weerspiegelt ofwel zijn heiligheid en waarheid of het tegenovergestelde. Dit is geen klein ding, dit is geen persoonlijke zaak. Dit is niet slechts een individuele strijd tegen zonde. Dit gaat om de eer van de koning, de naam die boven alle namen is. En misschien denk je dan, oké, dit is een zware last wat hier op mij wordt gelegd. Dat hoor je vaak. En dan komt, maar ik ben niet volmaakt. Ik ben niet perfect. Hoe kan ik ooit zo leven? Vandaag tackelen we dit. Ik hoop dat ik hier niet meer over hoef te spreken. Die hele uitspraak, die hele gedachtegang. Maar ik ben ook niet volmaakt. Ik ben ook niet perfect. Het is een onbijbelse manier van denken. Het is onbijbels. Niemand roept op tot zondeloze perfectie. Niemand zegt dat je dit uit je eigen kracht teweeg moet brengen. Maar laten we wel eerlijk zijn. We moeten onze imperfectie niet als excuus gebruiken om niet te doen wat God heeft gezegd. Want dat is gewoon wat het is. Hoe vaak spreken we over de kracht van de geest? De geest die levend maakt. Maar verstoppen we ons achter zwakheid zodra gehoorzaamheid ons iets kost? Dat kan niet. We kunnen niet, oh halleluja, de geest die geeft, die heiligt en al dat soort dingen. En wanneer de geest ons drijft en ons oproept door het woord om heilig te wandelen, dan zeggen we, ja, maar ik ben niet perfect. Wanneer een broeder of een zuster oproept, ja, maar dit is wat het woord zegt, ja, maar ik ben niet volmaakt. Hoe vaak verkondigen we dat God ons niet slechts heeft verlost van de straf van de zonde, maar ook van de macht ervan. En blijven we beredeneren alsof we toch gebonden zijn. De schrift laat geen ruimte voor deze passiviteit. Het laat geen ruimte voor middelmatigheid. Paulus leert heel duidelijk in Titus 2, vers 11 en 12. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. En let op wat die genade doet. En leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verloochenen. Dat is het eerste. En het blijft niet alleen daar. Dus het is niet van, oké, dit moet je niet doen, dit moet je niet doen, dit moet je niet doen. Dit moet je allemaal wegzetten. Let op wat het nog meer doet. En in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Het leert ons om af te leggen wat we niet moeten doen. En om aan te trekken en om te wandelen zoals we wel horen te wandelen. Dus het is niet alleen elimineren. De Heere belooft niet alleen redding. Hij belooft verandering. Ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste. Christus is niet gestorven zodat jij en ik in onze oude natuur blijven, maar zodat we zouden wandelen in nieuwheid des levens. Romeinen 6 vers 4, het staat er. En ja, er is strijd. Ja, er is groei. Maar nergens leert de schrift dat je de zonde moet accepteren als een vaststaand feit over je leven. In het feit dat je daarachter gaat verschuilen om niet de wil van God te doen. Integendeel, de oproep is altijd. Altijd om de oude mens af te leggen en de nieuwe mens aan te doen. Dat is de oproep. Je leest Efeze, je leest Colossense. Het is consistent, is Paulus hierin. En het is dus geen kwestie of vraag of je in staat bent om heilig te leven. Als je wedergeboren bent, dan rust God je toe. De vraag is, of de vraag die je moet beantwoorden, is dit. Geloof je, zoals Petrus in 2 Petrus 1 schrijft, dat jij als christen, als kind van God, alles hebt ontvangen wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Tot het leven en de godsvrucht. En daarom, broeders en zusters, dit is de oproep, dit blijft de oproep iedere week. Als we dit willen, Blijf in Christus. Blijf in Christus. Daar ligt onze enige hoop. Want in hem is het leven. In hem is de godsvrucht. In hem ontvangen we dat. Niet in het proberen om harder ons best te doen. Niet in uiterlijke vorm van godsvrucht zonder innerlijke verandering. Blijf in Christus. Wandel in nederigheid. Laat elke dag een dag zijn van sterven aan jezelf. Van het opnemen van je kruis. En die weg achter Christus aangaan. Blijf dicht bij hem in gebed. Laat zijn woord rijkelijk in je wonen. Wees onderdeel van de fellowship. Laat je corrigeren door broeders en zusters. Laat jezelf louteren. En als we vrucht dragen, want dit is de vraag die we allemaal stellen, toch? Heren, hoe kan ik u verheerlijken met mijn leven? Als we vrucht dragen, als we in hem blijven, dan dragen we vrucht en dan wordt de Vader verheerlijkt. Dan is onze wandel niet een oorzaak tot lastering, maar een oorzaak tot lof voor hem die ons geroepen heeft. Amen. Laten we bidden. Vader, Heere God, u alleen en u alleen bent goed. En Heere, uw woord, Heer, u confronteert. Het snijdt diep. Het is een spiegel, het is een hamer waarmee u alle dingen die verbrijzeld moeten worden, Heer, daarmee verbrijzelt u dat. Vader, niemand van ons hier wandelt volmaakt, Heer. En ongetwijfeld, Heer. Ik weet dat ik het voor mezelf kan belijden, maar ik weet ook voor mijn broeders en mijn zusters. Heer, dat wij met onze wandel uw naam hebben gelasterd. En Vader, vergeef het ons alstublieft. Heren, en het komt, Heer, wanneer wij onze ogen van hem afhalen die u hebt aangewezen. Vader, laat het zo zijn dat Christus de voornaamste is en dat hij alles is in ons leven. En dat dit niet iets theoretisch is, dat dit niet zomaar iets is wat we belijden, maar dat het leeft in ons hart, Heer. Laat een ieder hier wandelen in oprechtheid. Laat we geen hypocrieten en huichelaars zijn, Heer. Laat wij anderen wijzen op hun overtredingen, maar dezelfde dingen doen. Heere God, ik dank u voor uw woord. Ik dank u dat uw woord scherp is. Ik dank u dat uw woord hernieuwt. En ik dank u dat u het hebt gegeven uit liefde. En dat als we vermaand zijn, Heer, dat het is dat u ons vermaant omdat u onze liefdevolle Vader bent. Omdat u wil dat we heilig wandelen. Want dat is uw wil voor ons, Heer, onze heiliging. Laat het zo zijn, Heer, dat ons leven uw deugden verkondigen, Heer. Laat het ook zo zijn dat we elkaar onderling lief hebben. Heer, van daartoe hebt u ons geroepen. Dat is het gebod wat de Heer ons heeft gegeven. Ik bid, Heer, dat we dat niet verzaken. Vader, laat ons recht zijn in onze theologie. En laat ons kunnen onderscheiden wat goed en kwaad is. Laat ons al die dingen herkennen, Heer, maar laat boven alles de liefde regeren. Opdat uw naam geprezen wordt, tot in alle eeuwigheid. We bidden dit en we vragen dit. Enkel en alleen uit genade. In Jezus' naam. Amen.